Het woord wordt gesproken in Handelingen hoofdstuk 2. Daar was men, waar het woord werd gesproken, zei het dan toch met een wat vreemde tongval. Want dat is wat hier vermeld wordt. Namelijk op deze Pinksterdag, waar we het vorige keer dus wat uitgebreider over gehad hebben, werden zij allen vervuld met de Heilige Geest. Let op dat er niet staat gedoopt met de Heilige Geest, ook niet. Ze ontvingen de Heilige Geest, maar ze werden vervuld met de Heilige Geest. En als men vervuld wordt met de Heilige Geest, dan spreekt men onder elkaar in psalmen, lofzang en geestelijke liederen, volgens Efeze hoofdstuk 5, dan wel Colossense. Spreken namelijk, want dat is wat de geest doet, die immers ook het woord van God heeft voortgebracht via de profeten. Ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken. Elders lezen wij een paar bladzijden verder. Maar Petrus, vol zijnde des Heiligen Geestes, en dan weet u wat hij ging doen, hè? Spreken. Dus zij begonnen te spreken. En ik lees altijd eerst even over met andere talen heen. Want men blijft zo gemakkelijk daarin vastzitten. Met andere talen, ook in het West-Fries. Ja, zij begonnen te spreken, want daar gaat het over, zij begonnen te spreken zoals de geest hen gaf uit te spreken. De kwestie is niet primair in welke taal. De kwestie is eerder, wat spraken zij dan? Die 12 daar op die Pinksterdag. Toch? Ja. Wat spraken zij dan? Nou, dat staat er ook. Dat staat in vers 11. Daar staat de grote werken Gods. Niet eens de werken Gods, maar zelfs de grote werken Gods. Want dat wordt getuigd door degenen die aanwezig waren. Wij horen hen in onze talen. Wij horen hen de grote werken Gods spreken. Waaruit dat dan bestond, dat wordt hier niet vermeld. Maar er hoeft geen twijfel over te bestaan waar het over ging. Omdat in de volgende bladzijde, in mijn Bijbel althans, en daarna de volgende bladzijden, natuurlijk uitgebreider op deze dingen wordt ingegaan. Namelijk op het feit dat God deze Jezus die gij gekruist hebt, heeft opgewekt uit de dood en hem gesteld heeft tot Here en tot Christus. En dat de oud-testamentische beloften bestemd zijn voor of toekomen aan allen die tot geloof komen. Of ze nou dichtbij zijn of verre. En dan ben ik nog minder dan één bladzijde verder dan waar we nu zijn in Handelingen 2. Maar daar spreken zij over. Wij kunnen dat verder dus overslaan, want dat komt hierna. Dat is vanaf vers 14. Maar Petrus staande met de elven, verhief zijn stem, betekent dat hij daarmee ook sprak namens de elven. Kortom, zijn woorden worden toegeschreven aan deze 12 discipelen en blok, heet dat. En hij spreekt ze dus toe. Daar hebben we het later over. Want ik moet nou natuurlijk eerst terug naar dat er staat met andere talen. Dat de geest hun gaf uit te spreken. Ja, dat is ook wel bijzonder. Omdat wij eerder gelezen hebben, één bladzijde hiervoor, dat ze weliswaar zijn getuigen zouden zijn, die van de Heer Jezus Christus. Maar dat ze niks mochten doen, hè. Do nothing till you hear from me, luidt de titel van een lied. Alleen de laatste regel luidt dan, and you won't. Maar Hier horen ze er wel van. Maar ze moeten 50 dagen of 10 dagen is het vanaf Hemelvaartsdag tot aan de dag van Pinksteren moeten ze zwijgen. Maar daarna is het hen geoorloofd vrij uit te spreken. Dat zegt Petrus later expliciet, dus daar struikelen wij vanzelf ook over. Dat is vers 29 namelijk, dus dat komt later ook wel. En dus blijft over, zij begonnen te spreken met andere talen. En als je dan vraagt, waar is dat nou voor nodig? De vraag luidt officieel, waar heb je dat nou voor nodig? Maar we gaan niet meteen in andere talen spreken. Doe maar. Maar waar is dat nou voor nodig? En daar is een antwoord op natuurlijk. Maar dat is zeer onbekend. Tot mijn verbijstering, terugkijkend achteraf. Want er is natuurlijk heel wat gepubliceerd, te berde gebracht over het spreken in tongen. Dat het zo nuttig zou zijn en zo goed voor de, nou ja, waar het maar goed voor is. Voor, schijnt voor je geestelijke opbouw erg nuttig te zijn. Zoiets zegt Paulus inderdaad in 1 Korinthe 14. En het schijnt, maar dan, als ik lieg, lig ik in commissie, heet dat. Het schijnt dat ooit wel eens ergens een zendeling spontaan in een vreemde taal is gaan spreken. Ter plekke waar, waar ze hem anders niet verstaan zouden hebben. Misschien. Ik sluit dat niet uit. Maar of dat nou is wat hier heet het spreken in tongen, in deze context, dat waag ik dan ook nog te betwijfelen. Ik bedoel, niet elke genezing valt in de categorie wonderbaarlijke genezingen. En zeker niet elke genezing, lichamelijk bedoel ik dus, hè, wordt bewerkstelligd door de Heer hoogst persoonlijk. Dus dat zijn argumenten die wat mij betreft niet toe doen, niet ter zake doen. Waarom spraken ze hier in tongen? Nou, omdat het zo makkelijk was, dan hoorden al die buitenlanders, en die worden hier opgesomd, min of meer, dan kunnen al die buitenlanders meteen horen waaruit die grote werken Gods bestaan. Ik heb geprobeerd ze te tellen, het is me nooit gelukt. Heb je het ook wel eens geprobeerd? Onderweg verdwaal je. Ja. Ik heb wel een lijst van namen. Patres, Medien, Elamieten, Mesopotamië, Judea, Cappadocië, Pontus, Azië, Frigië, Pamphylië, Egypte, Libië, Kyrene, dat is Libië, dan ben je al de tel kwijt. Uitlandse Romeinen, wie zijn dat? Wat spreken die voor taal? Gronings? Uitlandse Romeinen in het buitenland, dat kan toch? Of Roomsen? Nou ja, uitlandse Romeinen, Joden, Jodengenoten, Cretenzen, Arabieren. Ik denk niet dat het een specifieke opsomming is. Ik denk dat het een samenvatting is of een opsomming van zo ongeveer, niet specifiek, maar zo in het algemeen, van allerlei buitenlanders die daar aanwezig zijn. Als je een beetje populair wil doen en je bent aan het begin van een bijeenkomst, kan niet schelen waar het over gaat, of het nou de Vereniging van Eigenaren is of een bijeenkomst. Dan begin je met de vragen, is hier iemand uit België? Is er ook iemand uit Duitsland? Waar komt u vandaan? Uit Suriname. Joh. Hoe kom je nou zo? Nou ja, dat willen wij niet weten, maar dat doet er nou niet toe. Maar dan steek je hand op en zo. Nou, dat is dan gezellig. Dan zijn we hier met elkaar. Dan kijken we eens zo, zijn jullie er ook. En dat is, de bedoeling is alleen maar dat we het een beetje gezellig gaan vinden of zo. Maar ja, toch? Maar men doet dat. Heb je dat nooit meegemaakt? Er een bijeenkomst? Een popconcert? Weet ik veel, ben ik nooit geweest, maar ze doen het toch overal. Daar doe ik het niet. Dus is er hier, nou ja, laten we ze doen. Hè? Nee. Dat vind ik zo populistisch, ik hou niet van populisme. Maar ja, toch maar. Ik weet niet wie. Ik vind het wel leuk, dat zal ik u meteen vertellen. Ik vind het wel leuk dat het lijstje begint in vers 9 met Parthers, Meders, Elamieten, Mesopotamië, Judea. En daarna raak ik langzamerhand een beetje de draad kwijt. Maar deze kan ik volgen. Dat ze bovenaan staan. Het grappige daarvan is dat wij gewoonlijk helemaal geen idee hebben van Parthers. Want kwamen we die al eens in de Bijbel tegen? Hiervoor? Parthers. Dat heet in goed Nederlands Parthen, maar vooruit maar. Nee? Kennen die Parthers? Nee? Nou ja, toen maar die andere meden, Elamieten, Mesopotamië, zijn allemaal namen die we kennen uit het Oude Testament. Judea, Cappadocië, later in Handelingen. Pontus, Azië, dus later in Handelingen pas. Maar die eerste, die Parthers, staan bovenaan, maar daar weten we niks van. Want die hebben ze zorgvuldig uit onze geschiedenisboeken verwijderd of zoiets. Ik heb er op school niks over geleerd, weet ik zeker. Nou zegt dat natuurlijk iets over het niveau van mijn school, maar dat, Maar wij hebben wel geleerd over, over Antiochus Epiphanes, ja zeker wel. En de Ptolemeën en de Seleuciden en de Perzen en de Friezen, de Franken en de Saxen en de zeker wel. En de Kennemers en de, nou ja. Maar goed, maar Parthers herinner ik me niets van. En dat is jammer, want de Parthen, ik geloof niet eens, staan ze op zijn kaartje, Parthen? Ze zouden erop moeten staan.
Ja, ik ga zoeken.
Het is gewoon vanuit Israël naar het oosten, zeg maar, vanuit Canaan een stukje naar het oosten. En dat hele gebied waar Iran ligt ook tegenwoordig en zo, dat is allemaal het Rijk der Parthen. En dat was de grote tegenstander eigenlijk. De bedreigende tegenstander voor de Romeinen. Het is ook nooit door de Romeinen veroverd geworden. Vreemd genoeg. Heb je dat nog? Dat zijn de Parthen. En wie dat waren? Nou, eigenlijk moet ik gewoon zeggen, het Rijk der Parthen werd geregeerd door Israëlieten. Daarom heet het ook Parthen. En de mensen die daar wonen, die kunnen niet eens de P uitspreken. Dus het zijn Parthen. En als je het in, met Fenicische letters opschrijft, dan krijg je gewoon Britten. Want het is hetzelfde woord. Dat is zo. Want we hebben het over het gebied waarheen Israël in ballingschap is weggevoerd. Alleen, wij hebben dan weer geleerd dat ze daaruit teruggekeerd zijn. Maar dat is niet waar. Daar staat dan weer fout in de boeken. Want ze zijn niet teruggekeerd, de Israëlieten. Nou ja, er zijn wat Joden teruggekeerd. Zijn dat dan geen Israëlieten? Nou, eventueel, ja, dat kan. Maar het merendeel daarvan is überhaupt helemaal niet teruggekeerd. Van de Joden niet en van de overige Israëlieten, van de 10 stammen dus van Israël, ook niet. Die zijn daar namelijk gebleven, begrijp je me goed, niet allemaal, want er is ook een deel gewoon de wijde wereld ingetrokken. Maar ze zijn daar in het oosten gebleven, ze waren daar rond het begin van onze jaartelling nog. Nog na de dagen van Handelingen. Want het was een Josephus, bijgenaamd Flavius, die, dat was een Jood, ja. U weet dat waarschijnlijk, dat was de beroemde, was de beroemde geschiedschrijver. Joodse oudheden en Joodse oorlogen. Dikke pil, vroeger bij elke Calvinist. Nee, bij protestanten in elk geval, bij Romeinse weet ik het niet. Die achtergrond hebben we niet, maar de protestantse wel. Naast de Bijbel had je een Josephus in huis. Flavius Josephus. In het Nederlands. Ja, vertaald uit het Grieks. Verplichte literatuur. Want de Joodse oudheden gaat maar niet over Joodse oudheden. Gaat over Bijbelse geschiedenis. Dat hij het Joodse oudheden noemt. Ja, Dat is al voor een belangrijk deel ten onrechte. Maar dat doet er nou even niet toe. En Joodse oorlogen, en dat gaat meer in het bijzonder, uiteindelijk over de ondergang van Jeruzalem in het jaar 70 van onze jaartelling. Daar was hij bij. Bij de Romeinen namelijk was hij erbij. Als officiële geschiedschrijver bij de verovering en verwoesting van Jeruzalem. Hebben we die nog? Nou, die Josephus beschrijft ook de Oud-Testamentische geschiedenis. Ook niet alleen van de Israël, maar ook van de volkeren. Maar rondom Israël in ieder geval. En die beschrijft hoe in de tijd in 538 was het, voor onze jaartelling, de Medo-Persische koning Kores de Perziaan, toestemming gaf aan de Joden om terug te keren naar Judea, naar Jeruzalem. Dat was 70 jaar nadat Jeruzalem voor het eerst veroverd werd door Nebukadnezar. En Flavius Josephus beschrijft dat. En beschrijft ook hoe die Joden die toestemming kregen om terug te keren naar Canaan, zal ik dan maar zeggen. Hoe die ook de afstammelingen van de 10 stammen van Israël, die ook in ballingschap waren daar, een eindje noordelijker in het algemeen. Dat was Assur oorspronkelijk, dat is iets noordelijker. Maar onder andere in Medië. Die worden verzocht om ook mee te gaan terug te keren. Die mochten ook terugkeren. En Flavius Josephus schrijft, die hebben geweigerd, die wilden niet. Wat terugkeerde was dus een deel uit Juda en Benjamin en een deel uit Levieten, want die woonden verspreid onder alle stammen van Israël. Maar van de 10 stammen niemand, hoewel er zal er één geweest zijn, 200, maar in het algemeen, nee. En hij zegt, en daardoor bevinden zich die 10 stammen nog steeds in Mesopotamië, in het oosten, in een menigte die zo talrijk is dat die niet geteld kan worden. En ze zijn nooit onderworpen geworden aan de Romeinen. Maar hij zegt, ze zijn er nu. Dat wil zeggen, rond het jaar 70 schreef hij dat dus, of later. Hij zegt, ze bevinden zich daar nu nog. Waar dan? Nou, in die dagen had je daar het Parthische Rijk. Makkelijk genoeg. We waren de Parten. En als dus een paar jaar daarvoor, dit is een korte verhaal, hè, maar het is doodsimpel. Als dus een paar jaar daarvoor, nou enige tientallen jaren daarvoor, enige wijzen uit het oosten verschijnen op zoek naar de geboren koning der Joden, dan vraag je je af wat het verband is tussen wijzen uit het oosten en de geboren koning der Joden. En het eenvoudige antwoord is gewoon, die wijzen uit het oosten, dat waren magistraten uit het Parthische Rijk, maar dat is Israëlitisch, althans wat de macht, wat het bestuur betreft. En die hebben belang bij koningen, dat wil zeggen afstammelingen uit het Davidische huis, koningen uit Juda. Want, is de idee, de Parten werden geregeerd door afstammelingen, wis en waarachtig van David, echter uit de andere tak van de familie. Dat wil zeggen, niet uit Salomo, maar uit Nathan. Die tak bestaat nog. Tot in onze dagen. De tak van de exilarchen. Het wordt niet meer bijgehouden overigens. Maar door bepaalde families wel. Maar die hadden dus belang bij een geboren koning der Joden. Die moet in ons rijtje van kandidaten voor Parthische koningen. En ze heette Partis. Maar dat is volstrekt dezelfde naam als die gebruikt werd door de burgers van Carthago. Carthago, dat ligt niet in het oosten op het land, maar ligt in het westen, in wat tegenwoordig Tunis is. Die grote punt uit Afrika omhoog tegenover Italië. Daar had je Rome en aan de andere kant had je Carthago. En die twee die hebben elkaar bestreden in de Punische oorlogen. Want ze heten dan Puniërs volgens de Romeinen. En dat is hetzelfde als Phoeniciërs. Hebben jullie dat nog? De inwoners van Carthago heten Puniërs, namelijk Phoeniciërs. En de Phoeniciërs, dat waren die zeevarende volkeren die van de oostkust van de Middellandse Zee kwamen. En die hun koloniën, hoe zeg je dat? Die nederzettingen gevestigd hebben overal aan de wal waar ze maar kwamen. Zoals wij Nederlanders dat later ook gedaan hebben. Dat komt omdat er een familierelatie is. En wij zetten dan, komen naar land en zetten dan een vlag neer. En wat wappert gij vier langs de kust of zo? En ik juich met van, wanneer ik u zie, aan vreemde kust of zoiets. Was het, zo weer 30 april, dan weet ik het weer. 30 april moesten wij het altijd zingen. Jarenlang. Ontelbare jaren. Voor de trappen van het gemeentehuis van Bodegraven. Ze hebben het afgebroken, daar een nieuw gebouwd. Dat hebben ze ook weer afgebroken, is weer een nieuw gebouwd. Nou ja. Dan weet je meteen hoe oud ik al ben. Maar wat zei je broeder? Niets is hier blijven. Nee. Maar het lied heb ik nog in bundels. Maar toch maar weer. Maar wat ik probeer te zeggen, ze heten, de Parten heten net als de Phoeniciërs BRT. Ja, dat is de Belgische radio en televisie, ik weet het nog. Ja, BRT. En dat staat ook, ik heb ze gezien, munten uit Carthago, BRT. Alleen wij noemen ze niet zo, maar zelf noemen ze zich Barat. En BRT, dat is het Hebreeuwse en dus Phoenicische woord voor verbond. En als het volk zo heet, is het het verbondsvolk. Ze heten dus net als de tegenwoordige Britten, BRT. Het verbondsvolk. Heb je dat nog? En als je iemand zo noemt, als je iemand een persoon daarnaar wil noemen, dan heet hij Brutus. Hè? Zijn jullie een beetje, ja, BRT, Brut. Brut, dat is de Griekse uitgang erachter. Dus Brut. Brit. En Brutus kennen we weer als iemand die afstammeling van het koningshuis van Troje. Die dan na de val van Troje naar het westen zou gereisd zijn. Naar die eilanden in het westen. En daarom heet dat eiland Brittannië. Genoemd naar Brutus. Dit is geschiedenis. Dit stond allemaal niet in mijn geschiedenisboeken. Althans niet die op school. Maar ja. En dat zal nog wel niet het geval zijn. Want geschiedenis is nou niet een populair vak. Maar dat maar terzijde. Bij mij ook niet trouwens. Want je moest het allemaal leren en onthouden. En geloof het of niet. Maar dat had ik grote problemen mee. Het onthouden. Dat ik het nu weet. Is omdat ik het een beetje moet onthouden vanwege de Bijbelse context. Maar anders, voor de rest moet ik het opschrijven, want jongens, doe maar. Maar Parten dus, dat is het gebied van de 10 stammen in die dagen. In de dagen waar Paulus het schrijft. En dat is inclusief het gebied van de Meden, dat is een oudere naam. Voor het noordelijke gedeelte. Als je door de Caucasus heen zakt naar het zuiden. U weet wat ze noemen ons Caucasiërs. Als je teruggaat die weg. Caucasus over naar het zuiden dus. Dan ben je in Medië. En dat is waar de 10 stammen uitdrukkelijk volgens de Bijbel. Dus uitdrukkelijk. Het is afgedrukt in de Bijbel. Naar hen zijn weggevoerd. Naar de steden der Meden. Dat is het. Maar ja. Dat is allemaal geschiedenis, een Bijbelse geschiedenis, maar u weet, Bijbelse geschiedenis mag niet, hè? Bijbel is een religieus boek. Dus je mag je niet beschouwen als historisch. Ze hebben een boel redenering om van de Bijbel af te komen, toch? Maar ja. Maar ik vertel het u allemaal maar even. Parthen, Medes, Elamieten, dat is ook dat gebied, is ook nog steeds. Dat is Mesopotamië. Dus die uitdrukking die daarna volgt, die inwoners zijn van Mesopotamië. Dat geldt voor de Elamieten, maar ook voor alles wat nog zuidelijker woont, langs de Eufraat en de Tigris. Maar die worden niet meer apart vermeld. En daarna kom je uiteraard in Judea. Want dan heb je de beide huizen van Israël in essentie genoemd. En daarbij voorbijgaand aan dat die beide huizen van Israël dan toch ook uitgezworven zijn over de hele wereld. Iemand zei ja, dat toch alleen maar de toenmalig bekende wereld. Zeg ja, natuurlijk, want zodra ze er zijn is het bekend, hè. Ja, dat zijn allemaal kreten die niks betekenen. Maar goed. Wij komen ze ver voor de rest ook in West-Europa tegen natuurlijk. En in Noord-Afrika niet te vergeten. Maar dat is verder het punt niet. Het is ook niet zo van groot belang. Wie die hier allemaal zijn, betekent alleen dat het in nogal wat talen. Dat het in nogal wat talen gepredikt werd. En, maar wat van belang is, dat het gebeurt in talen die deze discipelen dus niet geleerd hadden. Het is mijn ideaal. Dus toch zou het toch leuk zijn als je een knopje kon omzetten of zo. Zo in je remote control, je eigen afstandsbediening zal ik maar zeggen. Dat kun je gewoon in je zak meenemen. En dan even je taal invoeren of knopje drukken en dan praat je een andere taal. Dat kun je, in films kom je dat altijd tegen. Dan krijg je aliens. Die komen dan uit het heelal ergens vandaan. En dan wordt er mee gecommuniceerd. Hoe dan? Ja, die lui die hebben ergens een knopje zitten. Kunnen ze, met Google kan je dat ook doen. Dan krijg je idiote verhalen van. Geweldig vind ik dat. Maar doe maar. Maar daar ging het niet over. Dat was ook niet de bedoeling ervan. Kijk, de vraag is, waarom moet hier zo nodig in andere talen gesproken worden? En het enige echte antwoord is een antwoord, een standaard antwoord op een ontelbaar aantal gelijksoortige vragen. Namelijk, als iemand zou denken of zeggen, deze Jezus kan de Messias niet zijn, want eerst moet er nog. Nou, dan gebeurt dat hier eerst. Wat? Nou, eerst moet nog, zou de Heer nog tot dit volk spreken in een andere taal en door belachelijke lippen. Vandaar dat ik het Fries noemde, West-Fries. De Heer zat nog tot hen spreken. Dat is Jesaja 28. Nou ja, daaraan is nu voldaan. Na deze Pinksterdag, de Heer heeft tot dit volk gesproken door een andere taal, dan wel andere talen, door belachelijke lippen, want zo staat het daar. Dus dat is geen dilemma meer. En vergis u niet, zo zijn er talloze kwesties. Hoezo, eerst moest Elia toch nog komen? Maar die is gekomen. Eerst zou toch nog de zaligheid terechtkomen in Galilea. In Galië. Daarvoor fungeert dan Galilea de heidenen. Dat soort dingen. Echt wel. Dingen hebben allemaal een functie gehad. Zo zijn er vele van dit soort uitspraken. Moet eerst toch nog iemand komen die de weg bereidt. Dat was Johannes de Doper dan. Uiteindelijk gaat het om de Heer zelf in zijn eerste komst. Maar doe maar. En zo verder enzovoorts. Dus één keer even hier in spreken in tongen. Want zo heet dat. In tongen noemen wij het. Maar omdat het ergens staat in de Statenvertaling. Maar het woord tong heeft gewoon dezelfde betekenis als taal. Een taal is een tong. En een tong is een taal. Dat is nou eenmaal inherent aan de betekenis van het woord. We spreken vervolgens over een tongval, gebruik van een tong. En wij oefenen van jongs af aan onze tong voor een bepaalde taal. Tenminste, dat mag ik hopen. Tegenwoordig doet men dat niet zoveel meer, geloof ik, maar toen maar. En als dat er een keer in zit, krijg je het er ook niet meer uit. Heb ik altijd de indruk. Je krijgt je Nederlandse accent niet meer weg, hè, als je Frans wil leren spreken of Spaans. Of Frans kun je beter gewoon bellen, maar laat me zitten. Maar je krijgt het er niet meer uit, zoiets. Maar een tong is een taal, voor hetzelfde begrip. Kijk, dat staat in, laat ik het even systematisch doen. Dat staat in Jesaja 28. Daar staat boven, gericht over Efraïm en Juda. Zo heet het ook inderdaad. Niettemin onder Efraïm te verstaan Israël, namelijk dat is het huis van de 10 stammen van Israël. En Juda is het huis van de 2 stammen. Maar het begint nog met Efraïm in vers 1. En in vers 3 zie ik zijn naam nog staan. Waarna in vers 5 staat: te dien dagen. En dan moet u niet vragen welke dag is dat dan. U moet alleen begrijpen dat die tegenovergesteld is van deze. Dat woord die betekent ver weg. En deze betekent dichtbij. En te dien dagen is niet de specifieke aanduiding van een dag of een tijd. Het is een algemene aanduiding van ergens in de toekomst. Daarna kunnen we vaststellen, door vergelijking van dit soort schriftplaatsen, want de uitdrukking komt nogal veel voor in de profeten, dat het dan gaat om messiaanse tijd. Dat wil zeggen, de tijd waarin wij leven, ook in de Bijbel ook genoemd gewoon de eindtijd, de laatste dagen. Te dien dagen. Dat wil zeggen op grond van en tijdens en na wat wij noemen de eerste komst van Christus. Kortom, na de opstanding van Christus. Te dien dagen zal de Heer der Heerscharen. Ik stop meteen, want Heer der Heerscharen, dat is Jehovah Zebaot. Zo staat het dan in het Nieuwe Testament. Want daar in het Nieuwe Testament staan soms Hebreeuwse namen en woorden. En die vertalen ze dan niet. Want het was al in een vreemde taal binnen het Grieks. Dus dan heet het Zebaot. Maar de Heer der Heerscharen, de Heere Zebaot, dat impliceert dat de Heer is, de God is, van alle volken. Der menigten, der Heerscharen. Niet alleen van Israël namelijk. Daarom wordt het in de Bijbel gebruikt in een dreigende context. Denk erom, jullie zijn wel het uitverkoren volk, maar ik ben de Heer der Heerscharen van alle volken. Hebben jullie die nog? Dat staat zelfs, de uitdrukking niet, maar de gedachte, staat reeds in Exodus 19. Want de Heer zegt, heeft dan Israël verzameld bij de Sinai, onder aan de berg, voor de wetgeving. En dan krijgen ze te horen, indien gij naastig mijn stem zult gehoorzaam zijn, dan zult gij mijn volk ten eigendom zijn, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk. En dan staat erbij, want de ganse aarde is mijn. Zo zult gij mijn eigendom zijn, maar de ganse aarde is mijn. Ook op de wijze van, het is allemaal van mij, dus ik kan jullie eruit zetten, uitpikken en een bijzondere plaats innemen. Maar betekent wel, denk erom Israël, jullie God is de God van alle volkeren en de schepper van hemel en aarde enzovoort. Dus men zal maar voorzichtig zijn met die God. Die heeft nog andere ijzers in het vuur, als dat tenminste een goede uitdrukking is. En daar gaat het hier ook over, want de dindagen in de toekomst waarin wij leven inmiddels, zoals uit de rest van het hoofdstuk blijkt trouwens, te dindagen zal de Heere de Heerscharen tot heerlijke kroon en tot een sierlijke krans zijn. Toch een kroon, een krans. Twee keer hetzelfde uiteraard, heerlijke kroon en sierlijke krans. Voor de overgeblevenen zijns volks. Zou hij dat zijn? En tot een geest des oordeels. Die ten oordeel zit. En tot de sterkte degene die de strijd afkeren tot de poort toe. Ik weet dat dit een lastige zin is. Ook in het Hebreeuws. Het is een beetje bedekte termen. Een beetje bedekt. Maar de uitspraak als zodanig hier komt overeen met Jesaja 8 vers 14. Daar vindt u een gelijksoortige uitspraak. Die is waarschijnlijk iets duidelijker. Want daar staat over de Heer. Maar dan heb u waarschijnlijk met uw pen alles in het vers zitten strepen. Ja? Niet? Ja? Oh, er was die andere Bijbel. Ja, dat kan ook. In Jesaja 8, vers 14. Oké. Nou, daar komt hij dan. Dan zal hij, en ik sla gewoon over wat er niet hoort te staan. Dan zal hij tot heiligdom zijn. Want u lieden, schuin gedrukt, betekent dat het überhaupt niet staat. En een, het onbepaald lidwoord, bestaat niet. De hele taal kent dat niet. Niet in het Grieks, niet in het Hebreeuws. Het betekent ook niks. En je mag er dus ook niet een conclusie aan verbinden. Dus laat het maar weg, wen er maar aan. Dan zal hij tot heiligdom zijn. En een heiligdom is een heilig ding. Niet noodzakelijk een heilige plaats. Dat kan een plaats zijn. Maar het is neutraler. Iets heiligs. Dan zal hij, de Heere, zal tot heiligdom zijn en, vertaald met maar, als er een goede reden is, dan mag dan, als je een tegenstelling ziet. Maar het woordje maar bestaat ook al niet in het Hebreeuws. Het is gewoon een neutraal voegwoord en dat is en. Hij zal tot heiligdom zijn en tot steen des aanstoots en tot rotsteen der struikeling. Voor de, dat is hetzelfde als den. Voor de naamvalsvorm die ik nou ontwijk. Voor de twee huizen van Israël. Kortom, hij zal twee dingen zijn voor de twee huizen van Israël. Namelijk, hij zou enerzijds zijn een heiligdom, een heilig ding dus. En anderzijds zou hij zijn een steen des aanstoots en rotsteen der struikeling. Dus uiteraard twee keer hetzelfde. Het zijn twee tegengestelde dingen. Vandaar dat de vertalers dat woordje maar gekozen hebben. Voor de vertaling van de letter wat. Maar ik doe het niet. Hij is dus twee dingen voor de twee huizen van Israël. Twee tegenovergestelde dingen. En de zin gaat verder met tot strik en tot net voor de inwoners van Jeruzalem. Maar de inwoners van Jeruzalem, zijn het ene huis van Israël. Dat wil zeggen Juda. Want Jeruzalem was de hoofdstad van het koninkrijk Juda. Hebben u dat nog? En voor Juda, de Joden dus. Voor Juda zou de Heer zijn tot strik en tot net. Namelijk tot steen des aanstoots en rots des struikeling. Waarna de vraag overblijft, voor wie is hij dan iets heiligs? Een heiligdom? Ja, voor het andere huis van Israël, uiteraard. Je hebt gewoon geen keus. Ik vind het een mooi vers voor binnen de cursus begrijpend lezen. Je kunt er echt niks anders van maken. Je kunt hooguit zeggen, dat geloof ik niet. Daar heeft men tegenwoordig weinig moeite mee. Om te zeggen, dat geloof ik niet. Maar, of dat wil ik niet horen. Of dat kan wel zo zijn, maar dat wil ik niet weten. Men is selectief. Maar als je de waarheid wil weten, of je wil gewoon lezen leren, nou, dan lees je dit en dan weet je hoe het zit. Het zijn twee huizen van Israël. En er komt een tijd dat de Heer voor het ene huis een heiligdom zou zijn. En voor het andere huis een steen des aanstoots en een rots der struikeling. Voor wie hij dan die steen des aanstoots en rots der struikeling is, dat weten wij omdat het in het Nieuwe Testament enige malen wordt aangehaald. Staat er trouwens bij in mijn Bijbel. Niet allemaal, maar er staan twee schriftgedeelten bij vermeld hier. Het ene is Romeinen 9 vers 33 en het andere is 1 Petrus 2 vers 7. Dat klopt. Ik mis Romeinen 11. Maar goed. Oh, die komt later nog, alsnog. Dat is ook goed. Maar dit is Jesaja 8, die twee dingen dus tegenover elkaar. En nou terug naar Jesaja 28, vers 5. Te dien dagen zal de Heer de Heerscharen tot heerlijke kroon en tot sierlijke krans zijn. Dat komt toch aardig overeen met iets heiligs. En dat voor het overblijfsel, de overgeblevenen zijns volks. Eigenlijk moet ik nou meteen zeggen, dat brengt je in Romeinen 11, maar ja, dan moet ik daar naartoe, nu meteen. Maar, want dan gaat het over de vraag of God zijn volk verstoten heeft, of dat er een overblijfsel is nog. En dan zegt Paulus, ja, er is een overblijfsel, overblijfsel. Zeker, hoor ik ook toe, zegt hij. Ja, maar goed. Maar hier heb je tegenover elkaar de heerlijke kroon en de sierlijke krans. Twee uitdrukkingen, tegenover geest des oordeels enzovoorts. Voor degene die ten oordeel zit. En degene die ten oordeel zit, dat is het Joodse volk. Twee stammen van Israël dat onder het oordeel zou terechtkomen. En lees nu maar verder mee, want daarover staat in vers 7, ook dwalen deze van de wijn, dan wel zij dolen van de sterke drank. U weet dat alcohol, dat neemt de realiteitszin weg. Zie? De priester en de profeet dwalen van de sterke drank. Ze zijn volledig de weg kwijt, als ze waren dronken. U weet, show me the way to go home, en dat soort dingen meer. Ja. Zij zijn, ja, ik vind het een mooie formulering voor iets wat helemaal niet mooi is, maar zij zijn verslonden door de wijn. Zo van, ze hebben te veel gedronken, maar ze hebben te veel wijn verslonden, maar de wijn heeft hen verslonden. Zie? Ze zijn de weg kwijt. Zij dolen van de sterke drank. Hoe vaak staat het er nu? Zij dwalen in het gezicht vanwege profeten en visioenen dus. Zij dwalen daarin en zij waggelen in het gericht. Want als er gericht is, moet iets recht gemaakt of recht gedaan worden. Maar in plaats daarvan waggelen zij. Dat is onrecht. Dan is het krom. Hebben u dat? Dat is mooie taal hoor. Nou, dit wordt inderdaad in het Nieuwe Testament aangehaald. Maar dan verder, want alle tafels zijn vol van uitspuwsel en van drek. Wat zei Paulus in Filippenzen 3 over het Jodendom? Ik weet het, is zo weer 4, 5 mei en het is de verkeerde tijd van het jaar om hierover te spreken, sowieso, maar ik kan het ook niet helpen. Paulus zei, hij zei niet ik was een Jood, hij gebruikte de term niet, vreemd genoeg, waar het meest voor de hand lag, probeert hij hem juist te vermijden. Maar hij zegt, ik ben een Hebreeër uit de Hebreeën, uit de staat van Abraham, naar de wet de Farizeeën, uit de stam van Benjamin, naar de rechtvaardige die uit de wet is onberispelijk, zoiets, Filippenzen 3, en dan, maar ik heb het om Christus wil, dat moet er wel tussen, hè? Ik heb het om Christus wil schade, verlies, schade en drek geacht. En hoe heet het hier? Uitspuwsel en drek, staat de vertaling. En hier ligt het op tafel. Uitspuwsel en drek. Zodat er geen plaats is. De vertalers leggen het uit en zeggen, het betekent dat er geen plaats schoon is. Maar ja, er is geen plaats. De tafel is vol. En dat is het dan. Met dit. En Paulus zegt, ik heb het schade en drek geacht. En ik heb het achter me gelaten, omdat Christus mijn winst zou zijn. En hier is dezelfde gedachte eigenlijk. Die tafel is vol, daar kan niks op. En dus zegt de Heer, waar zou ik dan mijn kennis leren of neerzetten in uw middenplaatsen? U moet bedenken dat een tafel de uitdrukking is van gemeenschap. Dat kan je nog navragen bij de round table. U weet nog wat dat is, de round table? Zo'n elite club. Althans, ze verbeelden zich dan door een lidmaatschap dat ze elite zijn. Weet ik het. Of ze maken dat elkaar wijs. En dan is het dus ook zo, hè. De round table. Wordt geacht een sociale... Een social club heet zoiets in het Engels of zo. Hoe noemen wij dat in het Nederlands?
Sociëteit.
Hè?
Sociëteit?
Ik weet het niet. Social club. In Amerika is iedereen lid van zo'n social club. Soms wel van drie tegelijk. Inclusief de vrijmetselaars. Want die worden daar ook veel lager aangeslagen dan hier. En het wordt beschouwd als een goed vangnet, sociaal vangnet. Als er dan wat met je is, dan heb je in je club waar je enzovoorts. Vroeger had je daar de kerk trouwens voor. Maar de tafel is een gemeenschappelijke cultuur. Heb je dat? Zoals een tableau met de wet bepalend is geweest voor... Nou ja, voor een cultuur die onderworpen is aan en bestaat dankzij die wet die de mensen aan elkaar bindt. Ik ben voorzichtig met mijn woorden, want ik wil niet de indruk wekken dat het ook werkelijk gewerkt heeft in het verleden, want het was niet zo. Dat moet je niet denken, dat was niet zo. Dat staat ook in de Bijbel dat het niet gewerkt heeft. En bovendien, dit zijn uitspraken uiteindelijk over het Joodse volk, maar dat is niet volgens de Mosaïsche wet. Maar goed, we krijgen nog wel meer gelegenheid om daarop te wijzen. Maar een tafel waar geen ruimte is voor de verlossing, voor de Messias enzovoorts. Aan de andere kant vinden wij, met name in het Oude Testament ook, maar met name in het Nieuwe Testament, ook in de vorm van gelijkenissen, vinden wij het Nieuwe Verbond uitgebeeld in één maaltijd. Dikwijls ook vertaald met bruiloft. Hoewel wij ons nog steeds wezenloos zoeken naar de bruid. Want die hebben we bij geen van die bruiloften ooit kunnen vinden. Dat vind ik het leuke ervan. Je vindt ze niet. Ze is zoek. Maar je moet bedenken dat het woord gamos voor maaltijd is ook het woord voor een bruiloft. Het is gewoon een en hetzelfde woord. En dan niet zeggen, ja, dat komt omdat een bruiloft gevierd wordt met een maaltijd. Want dat zal wel waar wezen dat dat gebeurt. Maar dat is niet het verhaal. De echte betekenis is dat de bruiloft brengt gemeenschap tot stand. Was de bedoeling. En de maaltijd is de uitdrukking van gemeenschap. Men zit aan, comma. Dat moet volgens toch? Volgens die man uit Sittard moet dat. Men zit aan het banket. Daarom wordt een staatsbezoek. Wordt grap gepaard met een maaltijd. Heb je dat nog? Gemeenschap. Ja. De tafel. Het tableau. En verder kennen we dat natuurlijk van niet alleen van de round table. Maar we kennen het van de King Arthur legende. Weet u nog? De round table. Ja. Aan tafel. Men komt aan de tafel. De tafel is ook belangrijk. Hè? Ook bij de onderhandelingen voor het vormen van een nieuw kabinet. Want wat voor een tafel is dat? En zit iemand aan de lange zijde of aan de korte zijde? Dat is allemaal van belang voor de status. En als dat allemaal geen rol mag spelen, ook niet indruk maar wel, moeten ze een ronde tafel figuur zagen. Of zo. Met, ja. Heb je Poetin wel eens aan tafel zien zitten? Dat kennen we alleen maar uit sprookjes enzovoort. Uit stripverhalen. Oh, oh, oh. Ja, met een intercominstallatie om te praten met degene die tegenover hem zit. Op 15 meter. Nou ja. Hoezo gemeenschap? Het is daar slecht gesteld hoor, met de communicatie. Al is het dan communistisch, maar nou, doe maar. Maar de tafel is vol. In Romeinen 11 leren we een tafel worden tot een val. Wordt daar beschreven. Over het Joodse volk. Daar wordt het op toegepast. Alle tafels zijn vol. Aan wie zou wij dan de kennis leren? Alsof je dat ergens op een tafel moet melden. Nou, op een tableau. Of op een bord. Dat is ook een tafel, hè? Een tableau. En schrijf je het op. Kennis leren. Toch? Aan wie zou je de kennis leren en aan wie zou je het gehoorde, het woord Gods dus, te verstaan geven? Aan de gespeenden van de melk, de afgetrokkenen van de borsten. Hier staat gewoon, zij zijn die als die melk van nodig hebben en niet vaste spijs. Ze zijn er nog helemaal niet aan toe. Ze hebben als kind al te weinig voedsel gekregen. Ze zijn onvolwassenen. Paulus haalt die dingen aan en zegt, de wet is voor kinderen. Nou ja, hij zegt het iets subtieler dan ik het nu zeg. Hij zegt, wij waren onder, toen wij kinderen waren, waren wij onder voogden en verzorgers. En dan heeft hij het over de wet in Galaten hoofdstuk 3, Galaten 4 is het al geloof ik. Waren we onder voogden en verzorgers tot de tijd van de vader tevoren verordineerd. Dus kinderen zijn onder de wet. Maar deze zijn daar gebleven. En dat er van toepassing is op het Jodendom. Ja, dat is zo. Het is niet aardig om te zeggen, maar daar gaat het over. Maar dat geldt eigenlijk overal waar de mens beheerst wordt door wet. Dat is de tragiek van de wet. Aan de ene kant zijn er mensen die hebben ervoor doorgeleerd. En die komen ons dan vertellen dat de mens niet zonder wet kan. Maar hoe meer van dat spul van die wet hij heeft, hoe minder vrij hij is. En dus hoe minder mens. Hij raakt het er ook weer mee kwijt. Heb je dat? Kinderen zijn onder de wet opdat ze volwassen zouden worden. En met een set van normen en waarden het leven in zouden gaan in vrijheid. Maar hoe meer wet ze meekrijgen, hoe moeilijker het is om dat daarna nog los te laten. En dus worden ze nooit vrij. En dat is de tragiek van wet in het algemeen en van de opvoeding enzovoorts. En daar zijn geen regels voor te maken. Eenvoudig omdat de ene mens de ander niet is. En de ene heeft meer wet nodig dan de ander. Heel moeilijk. De ene heeft ook meer vrijheid nodig dan de ander. De een geeft je vrijheid en dan wordt doodongelukkig. En de ander geeft je geen vrijheid en die wordt ook doodongelukkig. Dat hangt van de aard van de mens af. En vroeger mocht je ook nog zeggen dat het nog afhangt van de volksaard. Dat mag je niet meer zeggen. Je mag nog net zeggen, spreken over een Calvinistisch Nederland. Daar heb je alle Brabanders en Limburgers en Twentenaren en Volendammers mee beledigd. Heb je hier nog meer roos in? Calvinistisch Nederland. Nederland is Calvinistisch en bedoelen ze een bepaalde volksaard mee. Maar het is streng verboden om over volksaard te spreken, want we worden al geacht allemaal gelijk te zijn tegenwoordig. En omdat dat een leugen is, mag je er niks over zeggen. Toch? Zoiets. Maar, want waar bestaat dat dan uit, die tafel met dat drek, uitspoelsel en drek? Dat is gebod op gebod, er staat in vers 10. Het is gebod op gebod. Gebod na gebod, kan natuurlijk ook, hetzelfde. Gebod op gebod, stapelt zich op ook, hè. Gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel. Hier een weinig, daar een weinig, enzovoort. En je ziet een verzameling wetten en regels en jurisprudentie. En dat de wet weer een beetje wordt aangepast. En dat er uitzonderingen gemaakt worden. Er zijn ook weer regels voor. Net als bij het voetbal, heb je een voordeelregel, heb je ook. Wat zei u? Hoe het met PSV gaat? Want die hebben al lang gewonnen, na 12 minuten al. Van Heerenveen. Maar ja, laat maar zitten. Dat was al voordat ik hier kwam, namelijk. Toen maar. Maar wetten. Maar dit is religie waar we het nu over hebben. En meer specifiek, het judaïsme. Het is u misschien nooit opgevallen. Wij worden zo bevooroordeeld dikwijls. Maar als je in het Nieuwe Testament terechtkomt, bijvoorbeeld in Handelingen 2. Kan me niet schelen, kan ook Matthäus 1 zijn misschien hoor, maar, of Matthäus 2. Maar als je in het Nieuwe Testament terechtkomt, heb je daar tegenover elkaar de Heer Jezus en zijn discipelen en hetgeen hij predikt, voor zover hij predikt en voor zover we daar iets van weten. Dat wil zeggen, het komt er uiteindelijk op neer dat hier komt de Messias aan en hij is de vervulling van alle beloften Gods. Zoals Simeon het zei toen hij de baby Jezus in zijn armen hield. Mijn ogen hebben nu zaligheid aanschouwd die gij bereid hebt voor het aangezicht van vele volkeren en voor die volk Israël. Dat is Lucas 2, zo de kerst. Hebben we dat ook weer gehad? Nou, goed, maar weet u, dat gaat over belofte God. En tot een licht tot aan het einde der aarde is allemaal geciteerd uit het Oude Testament. En dan komt hij te wonen in Galilea, want het had stond in Jesaja. Dat moest en de vervulling van belofte God. En daar gaat het allemaal om. De doorgaande lijn van oud-testamentische beloften. Abraham, Isaac, Jacob, Israël enzovoort. En die worden vervuld, gaan vervuld worden. En worden vervuld door de Heer Jezus Christus. En daarna door de apostelen, de voortzetting daarvan enzovoort. En aan de andere kant. Aan de andere kant vind je schriftgeleerden, fariseeën en tempel met de handel die daarbij hoort. En dat is de vijandige kant. Kijk, dat is de ellende van dat verhaal van dat christendom gebaseerd zou zijn op het jodendom. Lees je Bijbel dan eens. Voordat je zulke praat verkoopt. Het is namelijk niet zo. Er staat naast elkaar. Hier in Jesaja 28 dus ook. Dan komt de Heer met zijn woord, met zijn kennis, het gehoorde, om dat te doen verstaan enzovoort. En wat staat er dan? Ja, dat kan niet, want de tafel is vol. Ze hebben hun eigen religie, hun eigen cultuur, hun eigen tafelgemeenschap opgericht. En daar kom je niet meer tussen. En als je nou denkt dat het toch erg anti-Joods is, moet ik je zeggen, ja, maar vergis je niet hoor. Dit onder het, zelfs ook onder het Jodendom, is een aanschouwelijk voorbeeld voor de hele rest van de wereld, inclusief alle volkeren, waaronder de West-Friezen en de Groningers niet te vergeten. Het is een aanschouwelijk voorbeeld van wat er gebeurt met een mens als hij zijn samenleving dichttimmert met wetten en regels. Of zijn leven dichttimmert met wetten en regels. Je weet toch wat er gebeurt als je aan een zogenaamd streng gelovige, dat is onzin die term, want dat bestaat niet. Dat bestaat absoluut niet. Maar als je aan een zogenaamd streng gelovige het evangelie predikt, je weet toch wat die lui dan zeggen? Dan zeggen ze, zo zijn wij niet opgevoed. En dat dachten we al. Zo zijn ze niet opgevoed. Die hebben hun eigen tafel. Hun eigen wijze van doen, hun eigen cultuur, hun eigen traditie. Dat noemen ze ook het christendom tegenwoordig. Niet alleen als het streng is ook, maar als het minder streng is ook. Dat heet christendom. Het is meer humanisme dan christendom, maar doe maar. Maar geloof in de Bijbel, geloof in wat God gesproken heeft. Wel nee, dat komt daar niet voor. En wij die wel geloven wat de Bijbel zegt, ja, wij voelen ons vervreemd van het begrip christendom. Horen wij daarbij? Weet je wel wat ze eronder verstaan, onder christendom? Daar horen wij niet bij. Echt niet, wij zijn gelovigen. Ze denken dat christenen van alles niet mogen, zoals voetballen op zondag. En fietsen op zondag, mocht ook niet trouwens. En breien, ook, mocht ook niet, hè? Nee. Noem maar belachelijke voorbeelden. Maar dat is helemaal niet zo. Dat zijn die religieuzen die zich christenen noemen, die zich daar houden. Als je vraagt waarom, ja, omdat ze zo zijn ze opgevoed. Dat is traditie. Precies zoals de rabbi zei op de radio, ik weet zijn naam ook nog. Hem werd gevraagd waarom de Joden de besnijdenis toepasten. En hij wist het niet te zeggen. Hij wist alleen maar te zeggen, ja, dat hebben we zo geleerd, want omdat Abraham het deed en dat is zo gebleven, daarom doen wij het ook. En dat, zo, maar heeft dat dan niet een betekenis of zoiets? Is dat niet een... Nou, nee, het is gewoon, het is traditie. Daarom doen wij dat. Er kwam helemaal niks uit. Nou ja, dat is nou typisch voor religie. Waarom doen we dat? Ja, omdat we zo opgevoed zijn, omdat het zo hoort. Dat is nou helemaal de regel. Waarom hebben we van die pijpenkrullen langs onze oren hangen in Antwerpen als we Jood zijn? Ja, dat is klederdracht, nog uit Polen meegenomen of waar het maar vandaan kwam. En ze zijn geëmigreerd en weggevlucht door vervolgingen, dat weet ik wel. Maar dan krijg je dat men zich houdt aan wat toen gebruikelijk was en het is nooit meer veranderd. Zo gaat dat met mensen die emigreren. En daarom lopen ze zo bij. Moet dat? Is dat Joods? Nou nee, het is niet eigenlijk van ons, het is helemaal niet Joods. Maar in de geschiedenis is dat geworden en het is traditie. En nou, ja, ze zijn er zelfs trots op ook natuurlijk. Anders deden ze het niet. Weet u, maar het zit dichtgetimmerd. Nou, daar gaat het over. Dat is wat religie doet. En daar struikelt de waarheid. De uitdrukking is ook uit Jesaja. Zie? Nou, en dan staat er, maar nou moeten we natuurlijk dringend pauzeren. Maar dan staat er, het is gebod, regel op regel, regel op regel. Hier een weinig, daar een weinig. Daarom, omdat dat zo is, daarom zal hij, de Heer namelijk, door belachelijke lippen, dus nou niet meer een of andere dialect te noemen, want dan krijg ik belachelijke lippen, en door, namelijk door een andere tong, taal, tot dit volk spreken. In het Nieuwe Testament wordt dat dan tongen, talen, verschillende talen. Dat kan. Maar dan komt het overeen met belachelijke lippen. Want lip wordt hier natuurlijk gebruikt als synoniem voor tong. Dus doe maar. En voor de een is het deze taal en voor de ander is het een andere taal. En dus zijn het toch verschillende talen. Maar dit zal gebeuren. Het is een heel eenvoudige profetie over het Nieuwe Testament. Het Oude Testament komt tot ons door het, via het Hebreeuws. Of een variant daarop, maar het is Aramees. Dat maakt zo weinig verschil. Daar ga ik me niet eens op in. Maar dat fundamenteel Hebreeuws. En dat wordt als heilige taal beschouwd. Zeker ook de vorm van de letters en alles. Maar het Nieuwe Testament komt tot ons in een andere taal. In het Grieks. Heb je dat nog? En het Oude Testament is vertaald naar het Grieks al vroeg. Nou ja, na de dagen van Jeremia, waarin het Nieuwe Verbond werd aangekondigd als zodanig. Maar pak een beter jaartje van 120 voor Christus. De Septuaginta. Dat is dan de basis geworden voor de Nieuwtestamentische citaten uit het Oude Testament. Grieks namelijk. Zie? Een Griekse vertaling die trouwens gemaakt is door Joden, overigens. Maar het Nieuwe Testament komt tot ons in het Grieks. Daar zijn de Joden heel gevoelig voor tegenwoordig, want die willen het allemaal in het Hebreeuws. Je moet van hen ook niet Jezus zeggen, want ze vinden dat te Grieks. Je moet zeggen Yeshua, weet u nog? Toch? Nooit gehoord? Dan hebben ze het over Yeshua. Yeshua Mashiach enzovoort. Ja, voor mij blijft het Jezus Christus. Het is in het Grieks tot ons gekomen. En netjes vertaald naar het Nederlands. Maar toe maar. Dit is nou juist het hele punt. Door belachelijke lippen. Want het idee was dat Israël als zendingsvolk zou fungeren. Als priesterlijk volk. Aan wie de woorden Gods waren toebetrouwd. En zij met hun Hebreeuwse Bijbel en hun Hebreeuwse moerstaal zouden het evangelie moeten brengen in heel de wereld. Ze hebben dat niet gedaan. En toen kwam het Nieuwe Testament, toen zei de Heer, nou doe ik toch in andere taal, dan zijn het vanaf nu heidenen die het evangelie prediken aan de Joden. En daarom staat er, ik zal door lieden van belachelijke lippen, door een andere tong, nou als er één tong, één taal is, dan is het Grieks, zal ik tot het volk spreken. En dat is de vervulling van deze profetie. Wij gaan naar het Nieuwe Testament vanuit Jesaja 28. Ook gewoon vanwege de tijd en vanwege de samenhang lees ik in Jesaja 28 niet verder. Maar een paar versen verder staat. Zie, ik leg in Sion een steen, een kostelijke steen. En wie gelooft zal niet haasten, maar enzovoorts. Daar staat ook iets over een steen waar je niet over moet struikelen. Maar er zijn er die struikelen en die hollen er hard bij vandaan. Die haasten zich erbij vandaan en ze wijken achterwaarts, vallen achterover. En dat is ook al gebeurd, want waarom vielen die dienstknechten, die dienaren van de hoge priester ook alweer achterover in de hof van Gethsemane?
Dat
was de Romeinen. Nee, dat was de bende, heet dat, van de garde van de hoge priester. Wie zoekt je? Jezus, ik ben het. En toen vielen ze achterover. Waarom moest dat zo nodig? Nou, omdat in de Bijbel staat dat als de zaligheid komt, nieuw verbond aanbreekt, dan zouden ze achterover vallen enzovoorts. En dat is Jesaja 28. Een paar versen verder. Staat er echt hoor. Achterwaarts wijken en vallen, struikelen, weet ik het. Toen maar. Maar Jesaja 28 zal door andere tong. Dat wordt aangehaald in 1 Korinthe hoofdstuk 14. Dat is de enige schriftplaats in de Nieuwtestamentische brieven waarin überhaupt over spreken in tongen gesproken wordt. Laat hem tot u doordringen. Dat is de enige schriftplaats. Niemand van de andere apostelen spreekt erover. Alleen Paulus, maar alleen in 1 Korinthe 14. En ik heb iemand gekend die sprak zelf in tongen, althans, dat beweerde hij. En die zei precies hetzelfde. Die zegt, het staat alleen maar in 1 Korinthe 14. En het eigenaardige is dat Paulus daar uiterst negatief spreekt over het spreken in tongen. Ja, en dat had die broeder goed gezien. Voor zover ik weet is hij er ook mee opgehouden. Maar, doe maar. Dat is in 1 Korinthe 14. Over het spreken in tongen staat dan dat het weinig zin heeft omdat het toch niemand verstaat. En dan hebben woorden geen zin als niemand het verstaat. Zie. Wat nuttiger het zouden doen. En Paulus zegt, ik zou liever een paar woorden met mijn verstand spreken dan, weet ik, 5 woorden spreken met mijn verstand. Beter dan 10.000 woorden in een taal, vreemde taal. Dat is vers 19. Dan heeft hij het ook nog over kinderen zijn en volwassen worden in vers 20. Wat gaat mij om vers 21? Waar Paulus in verband met het spreken in tongen zegt, in de wet is geschreven, onthoud die, in de wet. Wij leren altijd, de wet zijn de 5 boeken van Mozes, de Torah. Maar hier is het echt gewoon het Oude Testament. Het is namelijk Jesaja 28. Dat wordt gerekend ook door de Joden tot de profeten. De wet, de psalmen en de profeten. Maar het wordt samengevat met wet. Dan is het heel het Oude Testament. Hier, in de Bijbel. Of de Joden dat onderschrijven in hun traditie nu, dat weet ik niet. Dat doet er ook niet toe. In de wet is geschreven, ik zal door lieden van andere talen, meervoud. Ik zal, hier staat het in meervoud. Ik zal door lieden van andere talen en door andere lippen, daar stond zelfs belachelijke lippen, tot dit volk spreken. En ook al zo zullen ze mij niet horen, want dat staat er ook bij, dat het niet leidt tot hun bekering. Van het volk namelijk, hè? Hier staat het ook, het volk. Natuurlijk zijn er individuen, enkelingen, die eventueel tot geloof komen. Maar dat wil nog niet zeggen dat het volk tot geloof komt. Andersom, het volk is verhard, heet dat. Talloze schriftplaatsen kondigen het aan. Maar het wil niet zeggen dat een individuele Jood niet gewoon tot geloof zou kunnen komen. Dat heb je toch? En het Nederlandse volk is voor zus of zo of tegen dit en dat. Maar dat zegt niks over mijn opvattingen en mijn doen en laten. Heb je dat nog? Want ik ben niet hetzelfde als het Nederlandse volk. Ik ben Maxima nog altijd dankbaar. Die de omstreden uitspraak deed dat de Nederlander niet bestaat. En waarschijnlijk heeft ze gelijk. Hoewel in België kun je dat makkelijker zeggen. Belgen bestaan niet. Je hebt Vlamingen, je hebt Walen, maar je hebt geen Belgen. Ben je wel eens een Belg tegengekomen? Iemand die zei, ik ben een Belg?
Ja.
Wel?
Ja.
Ben jij een Belg?
Ja, van afkomst.
Of een afkomst.
Maar Vlaams gaan we
wel. Ja.
Echt, hoe noem je dat? Ik was echt iemand die zei, we hadden een gids die sprak Vlaams. En die kwam uit Bulgarije. En toen zei ik tegen iemand uit België, zei ik van, komt u uit Vlaanderen? Ik kom uit België, zei hij.
Oh.
Dus ja, hij zei van, hij laat dus even duidelijk maken dat hij geen...
Nee, maar hij was het dus al uit.
Ja, ja. Ja.
Nee, ik ken alleen Vlamingen en Walen, maar Belgen. Koning der Belgen is Filip. Ook al een Filip. Koning der Belgen, we zijn geen Belgen. Heeft onze koning het makkelijk. Koning der Nederlanden. Want der Nederlanders wordt toch iets problematischer, lijkt mij. Maar laten we het daar niet over hebben. Het is zo weer Koningsdag. En dan, toch? Mind you, ik hang de vlag uit hoor. Met een oranje wimpel eraan. Echt wel. Zeer zeker wel, ja. Ik heb er groot respect voor, maar toe maar. Ik zal door lieden van andere talen, door andere lippen, tot dit volk, tot welk volk? Het Joodse volk spreken. En ook al zo zullen ze mij niet horen, wij leven in deze dagen dat de Heer door andere talen, door belachelijke lippen, tot dit volk spreekt. En het volk komt niet tot bekering. Dat kan ook helemaal niet, omdat de Bijbel zegt dat dat gebeuren zal pas nadat de gemeente is opgenomen. Staat in ieder geval staat het zo in Romeinen 11. Maar daar ga ik nou niet naartoe. Zolang wij hier zijn, houdt God zich bezig, houdt de Heer zich bezig met het bezoeken van de heidenen om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En het leidt dus niet tot de bekering van het Joodse volk. Dat kan niet, want als vandaag alle Joden tot bekering komen, dan heb je nog geen bekeerd Joods volk. Omdat ze toegevoegd worden aan de gemeente. Ja, breekt daar je... hè? Je hersens maar eens over. Dat is toch niet moeilijk? De Heer verzamelt zich een volk voor zijn naam. En die Joden die hier in Handelingen, zal ik maar zeggen, of in Jeruzalem, Handelingen 2, tot geloof kwamen, werden heus toegevoegd tot de gemeente. En dat is een volgend punt nog waar ik de aandacht voor moet vragen. Maar waar het mij hier om gaat, is dat er staat, de spreken in tongen is tot een teken, dat is vers 22, zo dan de talen, de vreemde talen staat er, zogeheten tongen, de talen zijn tot een teken, maar een teken waarvan dan? Ja, een teken heeft een betekenis. Een teken is, zoals een tekening, een afbeelding is ergens van, zo is een teken, een afbeelding ergens van. Waar is het spreken in tongen dan een teken van? Wat beeldt het uit? Nou, spreken in tongen in die dagen is de uitbeelding van hoe in heel onze bedeling het woord van God aan de Joden gepredikt wordt door lieden die helemaal niet uit een Hebreeuwse achtergrond komen. En de meest voor de hand liggende, hoe heet dat, lingua franca noem, heet zoiets, hè? De wereldtaal, zal ik maar zeggen, van die dagen was Grieks. Dus komt het in het Grieks. Heb je die nog? Maar het spreken in tongen toen is een teken van wat in onze dagen gebeurt. En dat is het dan. En dat is van belang vervolgens. Bovendien staat er, het is een teken niet voor degenen die geloven, dus voor ons is het ook niet bestemd. Het is een teken voor de ongelovigen. En dat is het dan. Verder heb je er niks aan, zegt Paulus, want het bouwt de gemeente niet op. Meer hoef ik er nou niet over te zeggen. Want wat ik moet zeggen is dit, dat hier in Handelingen 2 dus meteen al een beeld gegeven wordt van de situatie, niet die pas tientallen jaren later zou aanbreken, maar van de situatie zoals die inmiddels aangebroken is. Namelijk de situatie waarbij het woord van God, de zaligheid, het woord van God, gedeponeerd is bij een ander volk, met een andere taal, stond beslot in eerste instantie toch in het enkelvoud, met een andere taal en van daaruit door het andere volk in een andere taal dan wel andere talen, wordt het woord van God gepredikt, met name aan de Joden. En dat ik zeg dat omdat omdat dikwijls geredeneerd wordt dat vooral deze eerste hoofdstukken van Handelingen, en soms zegt men zelfs alle hoofdstukken van Handelingen, Joods van karakter en van aard zouden geweest zijn. Ik persoonlijk ben geneigd daar harde woorden aan te wijden, want ik vraag me dan af of je die hoofdstukken dan wel gelezen hebt. Joods van karakter? Waarom protesteren de Joden dan? Als het Joods is Dat is het helemaal niet. Dat is het nou juist. Het komt langs een hele andere route binnen. Het komt niet uit de Talmud of de Mishnah of hoe die dingen allemaal maar heten mogen. Het komt uit het Oude Testament, uit de Bijbel zelf. En die is voor de Joden onbekend. En dat is de tegenstelling die je vanaf de eerste bladzijde van het Nieuwe Testament tegenkomt. Dat er Joden zijn qua afstamming en qua burgerrecht die geloven in de beloften Gods uit het Oude Testament en daarop wachten, dat is een duidelijke zaak. Maar die lui worden gerekend tot het gelovige overblijfsel uit het volk. Maar de schriftgeleerde fariseeën, sadduceeën, herodianen waren vijanden van de Heer Jezus. Vijanden later van de discipelen, namelijk de apostelen enzovoort. En niet alleen in Judea en Galilea, maar in de rest van de wereld tot in Rome aan toe. Omdat het evangelie niet Joods is namelijk. Het evangelie is de prediking van dat God zijn belofte aan Abraham, Isaac en Jacob vervuld heeft. En Abraham, Isaac en Jacob waren geen Joden hoor. En ze hadden ook geen Talmud of iets dergelijks. Hè? Wat las ik nou van de week in de krant? Een paar dagen terug. Pagina 3 van de krant. Een artikel over de situatie natuurlijk van Judaïsme, Zionisme en de Palestijnen en weet ik veel. En er werd vermeld dat het afgelopen weekend, of wanneer het maar was, hadden de Joden Pesach gevierd. En dat was het feest ter herinnering aan de uittocht van het Joodse volk uit Egypte. En toen heb ik niet verder gelezen. Ik kan het niet tegen. Ik heb gewoon omgeslagen. Van de hele pagina. Omgeslagen. Want het was commentaar uit Joodse bron, hè? Het is toch nooit een Joods volk uit Egypte uitgetrokken of zo? Waar staat dat in de Bijbel? Maar die heette dan nog geen Joden. Nee, onder Mozes, bij de uittocht, had je 12 stammen van Israël, officieel. In de praktijk waren het er 13, maar goed. Maar 12 stammen officieel. En er was een stam van Juda bij, ja. Maar je zegt toch ook niet dat het Efraïmitische volk is uitgetrokken uit Egypte. Of het Zebulonitische of iets dergelijks. Hoe kom je daarbij? Het was het volk Israël. En ze heetten niet eens het volk Israël. Ze werden pas een volk Israël nadat ze eerst bij de Sinaï de twee stenen tafelen die een bond hebben opgehaald. Want ze heten gewoon de Hebreeën. Hè? De Hebreeuwse jongetjes enzovoort. De Hebreeuwse man. En dat waren Hebreeën. Het was nog niet eens het volk Israël zelfs. Heb je dat nog? En de Joden kunnen wel zeggen, ja, wij zijn daar de erfgenamen van. Nou, volgens de Bijbel niet, want volgens de Bijbel zijn ze vandaag Lo-Ami. Niet mijn volk, zegt de Heer. En de Heer Jezus zei, het zal van u worden weggenomen, het koninkrijk, en gegeven aan een ander volk. Dat zijn de dagen waarin wij leven. Zie? Ja, het zijn onbekende dingen, maar dat laatste. Maar het eerste, dat de Joden niet het volk zijn dat uit Egypte is uitgetrokken in de tijd. Ja, dat kan iedereen weten. Het Joodse volk onder leiding van Mozes. Mozes was ook geen Jood. Was een leviet. Toch? Kan je nog aan zijn broer navragen. Maar goed. Toch? Aan Aaron. Jozua dan, de intocht in Canaan? Nee, die was uit Efraïm. Stam met het eerstgeboorterecht. Zie, dus je komt daar niet hoor. En dat bedoel ik te zeggen. Wij schrijven dat maar aan de Joden toe. Maar dat is ten onrechte.
Zie? Ik kwam. Ja, nu ga ik dan even. Misschien heb ik het woord goed begrepen. Maar uiteindelijk gingen er toch twee mensen over van het beloofde land. Hein? Jozua en iemand anders.
Jozua en Caleb.
Caleb is dan van Juda?
Er waren twee mannen die uit Egypte uitgekomen waren en ook in Canaan aankwamen, van de meer dan 600.000 waren het er maar 2 die het overleefd hebben. De ene was Joshua en die is uit Ephraim, uit Jozef dus. Dus die vertegenwoordigt het eerste geboorterecht. En Caleb was officieel van de stam van Juda. Was de vertegenwoordiger van de stam van Juda. Maar hij was een Keniziet, staat er in de Bijbel. En hij werd Caleb genoemd en dat betekent hond. En dat tel je bij elkaar op en dan weet je dus dat het weliswaar iemand was die behoorde tot de stam van Juda, maar hij had dan toch een allochtone achtergrond. En daarom wordt hij hond genoemd. Caleb. Ja, dat is zo. Ja. Van buitenlandse afkomst. Hoef je niet van te schrikken, want de Heer Jezus heeft nog wel buitenlandse afkomst achter zich. Al is hij dan officieel uit Juda. Want zoals in alle koninklijke families komt dat wel voor, hè, dat er ergens anders uit een ander land iemand geïmporteerd wordt. En in, nou ja, het is dit weer kerst geweest. Je hebt toch Matthäus 1 even gelezen? Over Rachab de Hoer. In het rijtje. En dan had je nog Rutte Moabitische. Toch? Dus ja, het is nog buitenlands. Rachab was dus uit Jericho. Canaanitisch. Enzovoorts. Dus dat maakt verder niet uit. Hetzelfde geldt voor de Joden van vandaag. In hoeverre het afstand van Juda, dat is nog maar zeer de vraag. Zie? Maar goed, dus met de genealogie zal ik u niet bezighouden. En met de erfelijkheidsleer al helemaal niet. Want dat is zeer gecompliceerd. En je hebt er ook weinig aan, hooguit een paar generaties terug. En dan houdt het wel op, want daarna verwatert dat. Dan wordt het toch moeilijk. Dan krijg je een verhaal over dominante genen enzovoorts. En of er genen zijn die binnen onder de Joden dominant zijn, zodanig dat ze door de generaties heen herkenbaar zijn enzovoort. Ik vind het allemaal onzin. Daar heb je niks aan, je kunt er niks mee. Maar als iemand zich identificeert met de Joden, dan is hij volgens de Bijbel een Jood. En als iemand zegt, uw God is mijn God, dan is uw volk mijn volk en andersom. Zo simpel is dat, hè. Maar goed, een teken dus. Verder moet ik er dan nog op wijzen dat het spreken in tongen weliswaar nog iets vaker in de Bijbel voorkomt, maar dat is bij mijn weten nog maar bij 2 gelegenheden. De een is die van Handelingen, hoofdstuk, moet ik even zoeken, Handelingen 9 staat mij bij, maar het is niet zo. Dat is Handelingen hoofdstuk 10, waar Petrus een bezoek moet brengen bij een Romein. En die heet Cornelius, zoals zoveel Romeinen heten. Cornelius. En u weet dat met beide ging het gepaard met dromen, want het was moeilijk voor een heiden om iets met een Jood te hebben. En de Jood met een heiden, dat is helemaal niet kosher. Dus beide droomden ze, enzovoorts. En toen moest Petrus toch naar Cornelius, naar zijn huis, in een heidens huis. En moest daar het evangelie brengen. Er wordt een heleboel werk van gemaakt, daarom is het een lang hoofdstuk. En Petrus krijgt dan daar het woord en meldt uiteraard de opstanding van Christus, dat Petrus eigenlijk Simon heette. En dat, toch, Simon Petrus? En dan ook nog woonde in het huis van Simon de leerlooier, ook een Simon. En dat het van die Simon dus, van 2 Simons naar die heiden ging. Daar heb ik het nou maar even niet over, hè. Want dan kom ik op een veel te uitgebreide zijlijn terecht. Maar Petrus krijgt het woord. Dan heeft het over de kinderen Israëls in vers 36. En alle volken in vers 35. Enzovoorts. En dan heeft dan staat er in vers 39 dat Petrus zegt: en wij zijn getuigen van al hetgeen hij, Jezus, gedaan heeft, beide in het Joodse land en te Jeruzalem. Welke zij, de Joden, welke zij. Zie je welke afstand Petrus al heeft tot het Jodendom? We schrijven hem toe dat hij het moeilijk had om er afstand van te nemen, via die droom enzovoorts. Maar hij neemt afstand. Welke zij gedood hebben, hem hangende aan een hout. Dat is wat de Joden gedaan hebben, officieel als volk. Deze heeft God opgewekt ten derde dagen en gegeven dat hij openbaar zou worden. Niet al den volken, maar alleen aan de getuigen die van God tevoren verkoren waren. Ons namelijk, die met hem gegeten en gedronken hebben, aan tafel gezeten hebben. Voor tafel staat hier niet bij, maar het wordt geïmpliceerd. Mooi is dat, hè? Die met hem gegeten en gedronken hebben nadat hij uit de dood opgestaan was. Nou, enzovoort. En dan staat er vers 44. Als Petrus nog deze woorden sprak, viel de Heilige Geest op allen. Dat wil zeggen, kwam met kracht van boven. Want dat is wat vallen betekent. Met kracht nederkomen. U weet wel. Rebecca viel van de kameel. Staat er. Er staat er geen. Maar dat betekent, ze sprong eraf. Want dat is niet de gebruikelijke manier om van een kameel af te komen, hoor. Dan moet je stoppen en dan moet je wachten. En dan knielt het beest heel langs. Heel langzaam. Tergend langzaam. En, toch? Grappig, hè? Maar als er staat, ze viel van de kameel, betekent gewoon, ze sprong eraf. Ja. Zat haast. Nou ja. Als Petrus nog deze woorden sprak, viel de Heilige Geest op. Kracht van omhoog heet dat. Viel de Heilige Geest op allen die het woord hoorden. En de gelovigen die uit de besnijdenis waren, zoveel als ze met Petrus waren gekomen, ontzetten zich dat de gave des Heilige Geestes ook op de heidenen, die tot geloof kwamen hier, gestort werd. Want, hoe wisten ze dat? Want zij hoorden hen spreken met talen en God groot maken. De grote werken Gods. Heb je dat? Spreken in tongen. Nou, dat was na Handelingen 2. De volgende gelegenheid die in de Bijbel vermeld wordt. En het lijkt mij dat dit spreken in tongen als teken de bezegeling is van de idee dat de zaligheid de heidenen gezonden is. Het is een bekrachtiging van het is wel degelijk niet maar voor de Joden bestemd, het is ook voor de heidenen bestemd. En dan gaat het hier naartoe en de Heer laat het van bovenaf weten door datzelfde teken te geven. En Petrus haalt het later ook aan, want hij neemt later de schuld op zich voor het feit dat er inderdaad heidenen zonder Joodse achtergrond tot de gemeente zijn toegetreden, namelijk tot geloof gekomen zijn. Hij zegt, maar ik kon het toch ook niet helpen? De geest gaf, God gaf hen de geest zoals ook aan ons in de tijd. Dus hoe zou ik hen kunnen tegenhouden? Ik moest ze wel dopen. En dat heeft hij dus ook gedaan hier, dat staat hier in de volgende verse. Hij haalt het hierna namelijk aan, dat het zo gegaan is. We lezen vers 17 van hoofdstuk 11. Indien dan God hun even gelijke gaven gegeven heeft als ook ons, die in de Heer Jezus Christus geloofd hebben, wie was ik toch die God kon weren? En dus zeggen we, nou ja, dus heb ik ze gedoopt. Heb je die? Goed, en dan hebben we de hierna nog maar één keer. We vinden echt maar drie meldingen ervan. Handelingen 2, Handelingen 9 en Handelingen 20. Zij 20 of was 19? 19 is het, denk ik. Ja, Handelingen 19. In Efeze, want in 20 is hij ook in Efeze. Dus, ja. Handelingen 19. Paulus komt te Efeze. En hij vindt daar enige discipelen. Vers 1. En zei tot hen, vers 2, hebt gij de Heilige Geest ontvangen als gij geloofd hebt. Populaire uitspraak in sommige kringen. Zo van, je kunt tot geloof komen, maar je moet ook nog de Heilige Geest ontvangen. En zij zeiden tot hem, we hebben zelfs niet gehoord of er een Heilige Geest is. En hij zei tot hen, waarin zijt gij dan gedoopt? En ze zeiden, in de doop van Johannes. Nou, is er maar één doop? Ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Je hebt twee soorten doop. Je hebt de doop die wij kennen door onderdompeling, zou ik maar zeggen. De Joden kennen ook de doop. Vandaar dat sommigen weer, ja, dat hier gedoopt wordt in Handelingen. Dat is Joods. Je moet u zeggen, dat is niet zo. De Joods doop, dat is het mikwe. Dat houdt in dat de persoon in kwestie die gedoopt wordt, die wordt niet gedoopt, die doopt zichzelf. Die moet zelf afdalen in het water. Heb je dat? Zoals Naaman, zal ik maar zeggen. Je moet zichzelf onderdompelen. Je moet zelf het trapje af, het water inlopen. Het is steenkoud, zeg. Joh, wat was het koud. Nee, ik heb het een keer gedaan in een synagoge. Ja. Als toerist. Ja, dit is het mikwe. Dan moest je buitenom de vertrek. In Worms, de beroemde synagoge daar. Het is de oudste synagoge van Europa, officieel. Ja. Ja, ik was er toch, want ik ging naar het Lutherdenkmaal. Hoe heet dat? Standbeeld van Luther in Worms, waar die voor de... voor de Rijksdag was verschenen. Hier sta ik, ik kan niet anders enzovoort. Nou, twee straten verder heb je dan de Joodse synagoge, die op een of andere wijze de oorlog heeft overleefd. Ze hebben hem inmiddels gerestaureerd. Toen ik er was, niet nog. Heel lang geleden. Maar wist ik ook niet hoe dat was. Maar een stenen trapje en dan water is steenkoud. De grondwater is dat gewoon. En dan moest je onder water en dan er weer uit. Dat is oud-testamentische doop. Reiniging, rituele reiniging. De doop van Johannes heet doop van Johannes omdat die het introduceerde. De essentie ervan is dat de doop werd toegediend door Johannes. Nou, het kan niet schelen door wie, maar het wordt door iemand gedaan. En dus wordt het, Handelingen 2, bekeert u en doopt u. Dat zou logisch zijn, taalkundig. Waar er staat, bekeert u en laat u dopen. En elders zei het, bekeert u en laat uw zonden afwassen. Enzovoort. Het punt is, dat je kunt jezelf niet reinigen. Het is de Heer die ons reinigt. En dus moet je... laten dopen is het idee. Het voert natuurlijk nog veel fundamenteler naar. Het is de Heer die stierf en uit de dood opstond. Wij zijn met hem vereenzelvigd. Dus onze dood en opstanding ligt vast in de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. En als dat doop heet, oké, dan is hij degene die ons doopt. Zo is het nou eenmaal. Heb u dat? Je mag dat laatste weer vergeten nu, maar het gaat mij om... waarin zijn ze dan gedoopt? De doop van Johannes. En Paulus schrijft dat aan en zegt... nou ja, Johannes, vers 4, heeft wel gedoopt een doop der bekering... zeggende tot het volk dat zij geloven zouden in degene die na hem kwam. Dat is in Christus Jezus. En die hem hoorden werden gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Nou heb ik in mijn Bijbel aanhalingstekens geplaatst... Zo van, wat wordt er nou gezegd door Johannes de Doper? En wat zijn de woorden van Paulus? Ja, daar komt hij dan. Vers 4. Paulus zei de dubbele punt. En volgens de regels die ik geleerd heb, komt er nu aanhalingstekens openen. Zo heet dat. Want de nu volgende woorden zijn dus van Johannes de Doper. Van Paulus, die Johannes de Doper aanhaalt. Hij zegt, Johannes heeft wel gedoopt de dood der bekering, zeggen dat tot het volk dat zij geloven zouden in degene die aankwam, dat is in Christus Jezus, en die hem hoorden werden gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Punt, aanhalingsteken sluiten. En als Paulus hun de handen opgelegd had, kortom, vers 4 en 5 gaat over wat Paulus zei met betrekking tot Johannes de Doper en dienstwoorden. En vers 6 gaat over wat Paulus vervolgens deed. Want als die aanhalingstekens niet goed staan, dan kun je lezen, en sommigen doen dat dus, alsof Paulus' woorden al ophouden aan het eind van vers 4. En dat daarna de woorden van vers 5 slaan op Paulus. Namelijk, en die hem, namelijk Paulus, hoorden, werden gedoopt in de naam van de Heer Jezus. En als je het zo leest, krijg je dus dat deze mensen twee keer gedoopt zijn geworden. Eén keer door Johannes de Doper en één keer door Paulus door Paulus. Hebben jullie die? Sommigen beweren dat. Waarom? Nou ja, omdat ze willen aantonen dat je hier een andersoortige gemeente eerst hebt. Iets met een Joodse karakter enzovoort. En als Paulus dan komt, dan wordt het ineens heel anders. En dan komt pas langzamerhand, op een of andere wijze, komt pas onze bedeling aan de orde. En wat ik u probeer uit te leggen is net andersom. Onze bedeling treedt al in werking bij de opstanding van Christus, wordt vanaf de Pinksterdag gepredikt en de tekenen die ermee gepaard gaan bewijzen dat. Zie? En wat hier gebeurt is simpelweg dit. Dit zijn mensen die door Johannes de Doper gedoopt zijn geworden. Ze zijn kennelijk ooit in Israël, in Judea geweest. En hebben Johannes de Doper gehoord en hebben zich laten dopen bij die gelegenheid. En zijn weer terug naar huis gegaan, namelijk naar Efeze in dit geval. En hen is ontgaan wat er in de tussentijd gebeurd is. En dan, wat er dan gebeurd is, Paulus legde hun de handen op en toen kwam de Heilige Geest op hen en zij spraken met vreemde talen en profeteerden. Dit is de laatste keer dat zo'n gebeurtenis vermeld wordt. En ook dit is natuurlijk een bewijs, een teken, maar daarmee ook een bewijs van dat de zaligheid wis en waarachtig terecht is gekomen bij de heidenen. En voor zover dit Joden waren, waren ze dat? Dat wil zeggen, ze krijgen nu deel aan de situatie van heidenen die, aan wie het evangelie, het woord Gods, de zaligheid, het koninkrijk is toebetrouwd, en die prediken dat dan weer aan de Joden. Dat is de omkering die in onze bedeling aan de orde is. Het wordt hier bevestigd. Zo wordt dit dus losgemaakt inderdaad van een wellicht wat Joodse achtergrond. Wellicht, maar niettemin, het wordt in een andere situatie geplaatst. Hebben u dat? Nou, dat was alles. Meer wordt over spreking tongen niet vermeld, omdat het ook helemaal niet aan de orde is. Wat je alleen vindt, dus niet met zoveel woorden, maar wat je vindt, is dat in die eerste generatie gelovigen in tongen spraken. En Paulus zei, ja, dat is leuk, maar het is een teken. En ja, als je dat gehad hebt, dat teken, ja, dan heeft het verder ook geen nut. Het is een teken voor de ongelovigen, maar binnen de gemeente heb je er niks aan. Dus wat is echt letterlijk. En in Handelingen 2, weet je ook hoe het verder gaat, toch? Er wordt bij wijze van teken gesproken over de grote werken Gods. Ik persoonlijk ben van mening dat het daarbij specifiek gaat om het tegenwoordige werk van Christus, de roeping van de gemeente uit de heidenen. Ik laat hem rijmen namelijk op Handelingen hoofdstuk 13, waar Paulus in Antiochië spreekt tot Joden al daar en zegt in vers 41... Ziet gij verachters en verwondert u en verdwijnt, want ik werk een werk in uw dagen, een werk het welk gij niet zult geloven, zo het u iemand verhaalt. Dat moet ongetwijfeld slaan op de grote werken Gods. Gij zult het niet geloven indien het u iemand verhaalt. En Paulus zegt dan dat hij dat citeert uit het Oude Testament. En mijn Bijbel heeft erbij vermeld dat het geciteerd is uit Jesaja 28, vers 14. Dan is dat wel heel vrij gebeurd, moet ik u zeggen. Jesaja 28, spreek in tongen. Maar het is meer letterlijk geciteerd uit Habakuk 1. Maar ja, dit is mijn hoofdstuk. Vers 5 staat er in mijn Bijbel onder, dus ik laat het daar ook maar bij. Maar die grote werken Gods worden dan vermeld in tongen. Dat is het eind van dat ritueel, want het heeft een min of meer rituele functie. Er staat dan van, zij ontzetten zich alle en werden twijfelmoedig, zeggende de een tegen de ander, wat wil toch dit zijn? Wat is hier aan de hand? Wat maak je me nu? Of iets dergelijks. En dan komt vers 14, Petrus staande met de elven zei wat er werkelijk aan de hand was. En hij grijpt terug, niet naar Joodse tradities, maar hij grijpt gewoon terug naar profetie van Joël, die hij aanhaalt en zegt, nou ja, dit is nu aan de orde. Dat wil zeggen, nieuwtestamentische tijd is aangebroken door de opstanding van Christus. En daarover hebben wij het dan weer de volgende keer. Ja, want ik ben weer ver over tijd. Hè. Goed. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij willen u hartelijk dank zeggen dat wij hebben dit profetische woord dat zeer vast is. Dat wij deze dingen mogen leren verstaan. En daarmee ook onze rust mogen vinden in de omstandigheden waarin wij verkeren. In de wetenschap dat wij deel uitmaken van die gemeente die u verzamelt uit de volkeren voor uw naam met een hemelse roeping en erfenis. En anderzijds dat wij leven te midden van een volstrekt onrustige en chaotische wereld die dat al zo lang is. En waarvan u zegt dat u daar een eind aan zult maken in de dagen van uw wederkomst. En daarom, we mogen daar naar uitzien. Naar de vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben, ook in de praktijk. We mogen uitzien naar de openbaring van uw heerlijkheid. Want tot op heden verbergt u zich dan voor de wereld en doet een werk in het verborgene. Maar in de toekomst, hebt u gezegd, zal u de hemel scheuren en u openbaren als die God van hemel en aarde, en maar ook als de verlosser en zaligmaker voor de gehele mensheid. Wij zeggen u dank dat wij reeds nu in vol vertrouwen tot u mogen komen, mogen ingaan op een vers en levende weg, mogen naderen tot die troon der genade, omdat we daar zouden aanzitten aan uw tafel. Daar zouden leven van wat u ons aanreikt onderweg naar onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Daarom, Vader, wees u dan ons nabij, op grond van uw beloften. En om Christus wil. Amen.